कुल मेरा पापा ठीक है फाइन ऑफ द शाम इन द नाम ऑफ द रिलीजियस मोकर बट इट्स आई मीन द met elkaar na mogen denken over het thema overgave vanuit de Bijbel. Jan heeft het net al gezegd. We gaan dat doen vanuit Lucas 15, vanuit het overbekende verhaal van de verloren zoon. Tenminste, de verloren zoon. Ik zal zo nog even terugkomen op de naam van die gelijkenis. Ik stel voor dat we het eerst gaan lezen, Lucas 15 vanaf vers 11. En ik zou iedereen die er vanmiddag is, aan willen sporen om mee te lezen, mee te luisteren en dit bekende, ook hele krachtige, eenvoudige verhaal om dat toe te passen op je leven. En misschien zeg je, joh, ik heb het verhaal zo vaak gehoord. Wat kan ik daar nog van leren? Wat heeft dat mij nog te zeggen? Als je dat denkt, dan denk ik dat je je vergist. Ik heb me van de week hier met het verhaal bezig gehouden. Ik heb nieuwe dingen geleerd die me tot aanbidding brachten. Lucas 15 gaan we eerst lezen vanaf vers 11. En hij, dat is Jezus, zei, hij heeft daarvoor al twee gelijkenissen uitgesproken, die van de schaap en de penning, en nu gaat hij naar een derde. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij een deel van de goederen wat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. En hij reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. En begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. Die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel daglopers van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw daglopers. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat er eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer terug, gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem uit. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nog nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Drie gelijkenissen in Lucas 15. Je kan er eigenlijk drie kernwoorden op plakken. De eerste is verlies. Het tweede is vondst. En het derde is blijdschap. In alle drie de gelijkenissen, zowel die van het verloren schaap, als die van de verloren penning, als die van de verloren zoon, gaat het om iets dat verloren is, om iets of iemand die gevonden wordt, terugkomt. En alle drie de gelijkenissen, lees maar na, eindigen met een feest. Met vreugde en met blijdschap. Drie kernwoorden dus. Er zijn twee doelgroepen die Jezus aanspreekt. Voor degene die meeschrijven en meelezen, dat vind je in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Allereerst de zondaars en de tollenaars. Dat waren mensen die totaal niet religieus waren. Die leefden in allerlei slechtheid. En die kwamen bij Jezus om naar hem te luisteren. Klaarblijkelijk voelden ze zich bij hem thuis. En de tweede groep mensen, dat waren de fariseeën en de tollenaars. De fariseeën en de schriftgeleerden. Die vind je in vers 2. Die stonden in een kring, wijder om hem heen. En die luisterden ook mee. Drie kernwoorden, twee doelgroepen, maar deze boodschap had één bedoeling. Namelijk, Jezus wilde duidelijk maken dat God berouwvolle zondaren zoekt en verwelkomt. En de climax van al die drie verhalen is dat er blijdschap en vreugde is. En ik zou aan de bier nog willen vragen of die de powerpoint erop wil zetten. Dan kan ik hem wat dia's laten zien die ik had voorbereid. Daar is hij. Kan ik daar meekijken op dat scherm of niet?
Ja.
Dat gaat nu niet lukken. Dan weet ik waar ik ben. Wij gaan dus vanmiddag nadenken over de derde gelijkenis. En ik zei net al, de Bijbel noemt hem, of beter zegt het titeltje, dat is niet de Bijbel zelf, boven vers 11 zegt de verloren zoon. En ik kan aan jou en aan u vragen, is dat een goede naam voor u? De verloren zoon. Ik zie allemaal mensen nee schudden. Nou, doe ze voor ze, wat vind je een betere naam?
De behouden zoon.
De wachtende vader. Verloren zonen. En twee jongens, hè? Die allebei verloren zijn. Maar ik ben het ook met Jan eens. Het gaat in deze gelijkenis, en dat is het accent wat ik vanmiddag wil leggen, niet allereerst om de verloren zoon die gevonden wordt, maar het gaat allereerst om de vader die iets vindt, die iets terugkrijgt. Dat ga ik even uitleggen, voordat we dat verhaal gaan. Ik denk dat wij christenen nogal eens egocentrisch denken, egocentrisch eigenlijk op onszelf gericht. Wij waren door God goed geschapen, wij zijn zondaren geworden, daarom zijn wij verloren, en daarom hebben wij verlossing nodig, daarom hebben wij vergeving nodig, wij ontvangen eeuwig leven, wij ontvangen een heerlijke toekomst bij de Vader. En dat begint allemaal met ik of met wij. Wij. En natuurlijk vertelt Jezus deze gelijkenis om mensen te leren hoe ze vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen. Toch denk ik dat dat niet de eerste bedoeling van de gelijkenis is. Jezus vertelt het vooral vanuit het perspectief van de Vader die iets vindt. De Vader die vrolijk is omdat de Zoon terugkomt. Als je ontdekt aan een paradijsverhaal, Genesis 3. Dan kijk je in de kinderbijbel, wat zie je dan? Dan zie je Adam en Eva die gearmd uit de hok lopen. En wij zeggen, wij zijn onze paradijselijke toestand kwijtgeraakt. Maar dat is ook de andere kant. God sprak aan hem. Waar ben je? Ook God is iets kwijtgeraakt. Adam, wij wandelden samen. Wij hadden een intieme vriendschap. Ik als God en jij als mijn schepping. Je hoorde mij aan de wind van de dag. Adam, waar ben je? De Vader is iets kwijt. En in dit verhaal vertelt Jezus hoe de Vader zijn schepselen terugvindt. En hoe de Vader, lieve mensen, daarover intens blij is. Dan kom ik op het einde. Dit is een gelijkenis die gaat over vreugde en over feest. En ik bid dat God jou vanmiddag ogen geeft om dat te zien. De Vader is een vreugde voor mij. Amen. Maar ik ben ook een vreugde voor de Vader. Dat is dieper hoor, gedachten. Het is geweldig. Mooi. Nou, als we de gelijkenis, ik denk dat iedereen hem kent, gaan we kijken, dan vallen er drie dingen op. De eerste is, er is een ongehoorde rebellie bij beide zonen. Ik heb hier een prachtige foto van de jongste zoon die vertrekt. Maar het gaat van beide zonen. Daar kom ik zo nog terug. Wat zegt de jongste zoon? Vader, geef mij het deel. Keert u de erfenis uit. Ik wilde eigenlijk dat je dood was, dan had ik nog wat binnen. Maar uw dood stelt zich uit en daarom weet ik nu dat u het alvast verzilvert. Kunt u mij niet een check geven waarop staat wat ik ga krijgen, wat ik eigenlijk na uw dood zou krijgen? In zijn hart, het hart van deze jongen, is er een brandend verlangen om de gevangenis van het vaderlijk huis te verlaten en de wijde wereld te trekken. Wat was zijn probleem? Zijn liefde voor de wereld, ik denk dat dat meer een symptoom was. Daar lag iets onder. Weet je wat zijn probleem was? Hij kende het hart van zijn vader. En daardoor werd voor hem de wereld bijster interessant. En hij zegt tegen zijn vader, geef mij dat geld, dan ga ik op pad. Iemand heeft ooit gezegd, de grootste moeilijkheden beginnen als je kunt gaan doen wat je wil doen. De grootste moeilijkheden beginnen als je kunt gaan doen wat je zonder van haar wil doen. Nou, deze jongen zegt, nu moet het gaan gebeuren. En hij vertrekt. Dat is een drama, hè. Hij weet totaal de zorg en de liefde van zijn vader niet op waarde te schatten. Hij houdt meer van dingen dan van mensen. Meer van plezier dan van zijn verantwoordelijkheid. Hij houdt meer van het gedroomde geluk dan van de zegeningen bij zijn vader in huis. Nou, een ver land, hè, zegt de gelijkenis. Dat hoeft, even voor helderheid, niet per se een geografisch ver land te zijn. Want dat verre land, dat is allereerst een gedroomd land hier in zijn hoofd. Hij droomt ergens van, deze jonge man. Dat land bestaat in zijn hart. Snap je dat? Dat is het probleem. Want die oudste zoon die netjes op de boerderij of boerenerf blijft, die droomt ook van dat land. Alleen die heeft de moed niet om een stap te zetten. Maar ze lijden aan hetzelfde probleem in hun hart. Hij wil eigen baas zijn. En hij heeft, en daar komen we bij een belangrijk punt, hij wil het gat in zijn hart. Dan wordt het al gezegd, ieder mens wordt geboren met een gat in zijn hart. Dat wil hij vullen buiten zijn vader om. Buiten God om. Nou, ook zijn oude broer die zucht op het erf. Die zucht bij iedere werkzaamheid die voor zijn vader moest doen. En je hoort als zijn jongste zoon teruggekomen is, dan zegt hij tegen zijn vader, u hebt mij nog nooit een bokje gegeven. Mocht nooit met mijn vrienden vrolijk zijn. Terwijl ik altijd trouw gewerkt heb. Ook je oudste zoon kent het hart van de vader niet. Ik noem het ongehoorde rebellie. Weet je, hier zie je de mens, en je moet vanavond verder kijken, vanmiddag, sorry, verder kijken naar die zoon. Hier zie je de mens op zijn slecht. Hij wil zichzelf verzadigen buiten God om. En misschien herken je dat wel. Misschien in jouw geval, dat zou kunnen, in mijn leven was dat wel zo, als de jongste zoon. Dat je wilt leven, leiden, of leidt, en ten diepste daar je verzadiging in wil vinden, dat kan in drank, in vrouwen, sport, in geld, in succes zijn, in status, in bezittingen. Kan het als de oudste zoon, dat je keurig leeft, hè, rondom de kerk. Uiterlijk is er niks op je aan te merken, maar innerlijk verzet je en zie je het huis van de vader als een gevangenis. Je kent helemaal niet de vreugde en de vrede van het samenleven met vader. En je zoekt misschien wel je erkenning bij mensen. Misschien zelfs in je godsdienst. die keurige leven, die doet
wat er van je verwacht wordt hoor.
Het kan zelfs zijn dat je het mens zo hier zit. Ik ben het toch? Ik doe toch wat er van me verwacht wordt? Dan ben je precies als die oudste zoon. Je bent er nog een beetje trots op ook. En misschien voel je je beter als degene die je niet is. En als er een zondaar thuis komt in het huis van de vader, dan word je woest. Ik heb altijd netjes. En hij? Deze wijnjongens zijn verloren. Ze zijn de rebels. Hun hart heeft geen zicht op het hart van de vader. Weet je dat van jezelf? Weet je dat van jezelf? Dat je hart een gat heeft? Dat ieder mens vervulling, verzadiging in het leven zoekt? En er zijn maar twee wegen. Of bij God, of bij de Vader. En je wordt verzadigd tot in het eeuwige leven. Of je zoekt het. En dat fluistert de Satan je in. Buiten God, misschien zelfs in een religieus net leven. En je blijft altijd honger houden. Weet je wat opvallend is? Die vader laat zijn jongste zoon gaan. Hij heeft het gehoord. Hij heeft de erfenis uitgekeerd. En de jongen zegt, pa, ik ga er vandoor. En die vader staat er toe. Hij kan zijn liefde niet opdringen. Wist je dat God zijn schepselen niet ontvoert? God dwingt jou niet. God nodigt jou. God kidnapt niemand. Hij biedt je iets aan. God wil geen robots. Hij wil mensen die zijn hart kennen. En deze jongste zoon is blind voor het hart. En de vader moet hem loslaten. Misschien zijn er wel mensen die dat herkennen van hun eigen kinderen. Dat je ze weer Jezus voorhouden. En dat je ziet dat je ogen daarvoor, dat hun ogen daarvoor gesloten blijven. En dat je ze op een gegeven moment loslaat. Mijn ouders hebben me zo onder de wagen toen ik 19 jaar was. Ik was stekenblind voor de liefde van God. En alles wat met kerk en geloof te maken had, dat was voor mij een gevangenis. Weet je hoe dat kwam? Ik kende het liefdeshart van God niet. Nou, hij gaat op pad, die jongen. En alles waar je ooit van gedroomd heeft, dat wordt werkelijkheid. Maar het duurt niet lang, het verzadigt niet meer. Je kent het verhaal. Ben je daar trouwens al achter? Dat het leven buiten God niet verzadigt? Weet je? De wereld wil dat je het leven gebruikt als een hobby. Je wil er maximaal aan genieten, maar op een gegeven moment kom je bij het stokje. Is het einde in zicht. En dat einde moet hopeloos worden uitgesteld. Want hier op aarde is het geluk te vinden. Nou, die jongen die heeft ervaren, de lolly die raakt op. Zijn vrienden liepen weg, kwam een hongersnood in het land. En hij belandt, je kent het verhaal, bij varkens. Weet je, als je op dat punt komt wat je hier ziet in de foto, dat is een geweldig punt. Daar doet God in zijn genade. Kom je bij de voerbak van je leven. Geld stelde teleur, je vrienden, de omstandigheden. Zonde belooft vrijheid, maar het brengt slavernij. Het belooft succes, maar het brengt mislukking. Het belooft leven, maar het brengt de dood. En deze jongen, je ziet hem hier op het fotootje, afbeelding heeft dat ervaren. En als een Joodse jongen hoedt hij de varkens. Nou, reken maar, zijn vader had geen varkens hoor. Varkens waren onreine dieren. En hij staat daar varkens te leiden. Wat een ontaarding. Ongehoorde rebellie. En hij komt op het punt dat hij zegt: wat heb ik nu eigenlijk in handen? Ben jij het op dat punt gekomen? Als je een streep ondertrekt van je leven buiten God, wat belandt, wat eindigt bij de varkens. Daar hoef je niet per se door zo'n letterlijke ellende, hè, die jongen heeft letterlijke ellende meegemaakt, hongersnood. Dat hoeft niet per se wel. Het kan ook van thuis op je slaapkamer, op de bank, dat je jezelf eerlijk een vraag stelt. En zegt: is dit het leven dat God voor mij heeft? Is dit het geluk dat ik buiten het huis van de vader zie? Er staat in vers 17 een geweldig vers. Ik zou het mooi vinden als iedereen meeleest. Lucas 15, vers 17. Wat staat daar? Deze jonge man, nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Hij is daar dus gaan zitten bij die varkens, je ziet ze, en hij komt tot zichzelf. Dat is eigenlijk een gekke uitdrukking, hè? Tot jezelf komen. Hij wordt eerlijk met zichzelf. Daarvoor raasde hij alleen maar door. Dacht niet werkelijk na over het doel van zijn leven. Maar hier komt hij tot zichzelf. Hij wordt eerlijk over zijn eigen leven. En dat is zo geweldig als je daar komt. Zeg: ik moet eerlijk worden. Waar draait mijn leven om? Waar leef ik werkelijk voor? Ik kan vanmiddag en vanavond wel weer doorgaan en morgen op vakantie. En noem maar op. Maar ik word eerlijk met mijzelf. Waar leef ik voor? En hij erkent: ik ben een zondaar. Ik ben weggelopen van ware geluk. Weet je, in het Grieks is het woord bekering, is het woord metanoia. En metanoia betekent letterlijk anders gaan denken. Je wordt vernieuwd in je denken, dat is bekering. Is dat je dezelfde situatie opeens op een hele andere manier ziet. In het verre land dacht ik gelukkig te worden, maar nu kijk ik vanaf de andere kant. En als ik eerlijk ben, als ik eerlijk met mezelf ben, moet ik vaststellen dat ik in een verloren situatie ben. Dit is een doodlopend spoor. En dat is zo geweldig als je daar jong, of een beetje jong, of een beetje oud, of heel oud, als je daar achter komt. Dit is een doodlopend spoor. Dat is één, hij wordt eerder met zichzelf, maar er gebeurt nog iets. Weet je wat hij gaat doen? Hij zit daar bij die varkens, hij trekt een streep onder zijn eigen leven en zegt: dit kan zo niet verder. En het tweede is, hij begint te denken aan zijn vader. Hij begint te denken aan zijn vader. Die, ik weet niet hoe lang geleden, misschien jaren geleden, verlaten heeft. En weet je wat hij zegt? Hij bedenkt: die knechten, die daglopers, die huurlingen die op dit moment bij mijn vader aan het werk zijn, die hebben het beter dan ik. Mijn vader is zelfs goed voor zijn knechten. Hij krijgt goede gedachten over zijn vader. Romeinen 2 vers 4 zegt: de goede tierenheid van God is het tot bekerenheid. Het is de goedheid van God die jouw hart verandert. En plotseling bedenkt hij: terwijl mijn vader zo goed was, terwijl hij dagelijks verzag in wat ik nodig heb, terwijl hij vanuit zijn liefde hart naar mij omzag, heb ik zijn hart versmaad en ben ik bij hem weggelopen, ben ik hier mijn geluk gaan zoeken. En nu zit ik hier bij de varkens en ik weet: mijn vader is beter voor zijn knechten dan dat ik het hier in dit vreemde land heb. Maar dat is één. Je gaat goede gedachten over God hebben. Wist je dat daar bekering begint? Wist je dat daar bekering begint? Dat je gaat zien, God is goed. Maar dat is niet één, hij komt ook in actie. Want hij zegt, vers 18, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van de dagloners. En hier komen we bij het tweede punt van onvoorwaardelijke overgave. Hij besluit, nadat hij tot zichzelf gekomen is, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Er zijn heel wat mooie mensen, heel wat mensen die zeggen, God is goed. Maar ze blijven vrij lang vandaan. Maar hij stapt op. Ik zal opstaan. 1. En 2. Ik zal naar mijn vader gaan. En 3. Ik ga tegen hem zeggen, vader, ik ben eerlijk. Ik ben eerlijk geworden. Ik heb gezondigd. Weet je wat? Het is soms zo ingewikkeld voor dat evangelie. Maar hij zegt, ik ga gewoon zeggen wat ik fout heb gedaan. Ik spreek mijn vader. En wat blijft er dan over? Ik hoop maar op de goedheid van mijn vader. En in zijn hart is er een vertrouwen dat zijn vader zo goed is, zo genadig is, zo barmhartig is, dat hij hem genade zal beleven. En hij gaat op pad, hij gaat echt op pad. Met die in lompen gehulde vertrekt hij en gaat hij richting zijn vader. Heb je dat al gedaan? Heb je dat al gedaan? Wat je ook hebt uitgegeten, wat je ook op je kerststoel hebt, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik ga het hem gewoon vertellen. Ik ga het hem gewoon vertellen. Nou, daar gaat hij. Dit is de essentie van berouw. Eerlijk worden met jezelf. En eerlijk tegenover God. Ik speel niet langer een stoppertje. Ik kom voor de dag. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. Kan een mens eigenlijk wel opstaan? Mag ik wel komen? Weet je, dat soort vragen, dat is allemaal verstoppertjes spelen. Als je vader in de ogen kijkt, dan ga je. Als je deze jonge man het vraagt, hè? Zou je vader je willen ontvangen? Dan denk ik dat hij gezegd had. Hij is zelfs goed voor zijn knechten. Ik zal opstaan en ik ga naar mijn vader toe. Ik kan het niet laten om naar hem toe te gaan. Dat is onvoorwaardelijk overgaan. Kom ik om, dan kom ik maar over. Maar liever aan de voeten van mijn vader dan hier midden in de wereld bij die varkens. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga. En dat is een geweldig belangrijk punt in ons leven. Dat wij op die streep komen. Ik ga. Als hij mij nodigt, dan ga ik. En al die vragen van. Kan het wel, mag het wel, zitten theologische vragen. In mijn leven was het een schild waar ik me achter schaduwde. Omdat ik mijn leventje wilde blijven leven. Nou, zie je die jongen lopen, daar gaat hij. Op een gegeven moment komt hij bij de laatste bocht. En dan doet hij daar de ontdekking van mijn leven. Hier moet je echt even van niet doen. Die moet je echt in de maan nemen. Dit is de ontdekking van mijn leven. Want dit is niet alleen een verhaal, het gaat over deze jongen, maar dit is een verhaal. En je Jezus kent, gaat dit verhaal over jou.
Je doet de vader verdriet als je dat gelukkig niet aanvoelt.
Het gaat over jou. Stond op, ging naar zijn vader. En wat vindt hij? Een vader die op hem afrent. In het Jodendom zou de oude man hem nooit redden. Nooit. Dat is je waardigheid afleggen. Zijn vader rent op hem af. Vers 20 zegt, met innerlijke ontferming bewogen, viel hem om de hals en kuste hem. Daar heb je het. Viel hem om de hals en kuste hem. Je hebt een schop verdiend. Waarom niet? En je krijgt een zoen. Te kellen zijn. Genade. Zo'n omhelzing van de vader. Dat komt hierop neer. Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt bedenken. En tegelijk. Je bent meer geliefd en bemind dan je ooit hebt kunnen hopen. Dat is het evangelie in één zin. Feest van genade. Hoe die jongen ervaren werd toen hij bij zijn vader aan zijn hals lag. En dat hij begon te vertellen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Die ingestudeerde zondebelijdenis. Vader, ik wil u vertellen. Maar die vader valt hem om de hals. En kust hem. Wie is er hier eigenlijk het meest blij? Voor wie is het feest het groot? De gelijkenis praat alleen maar over het feest van de vader. Ik heb zo lang gedacht. Zo goed. Zou hij me echt aannemen? Dat zijn duivelse gedachten. Jezus legt met deze gelijkenis aan Israël, maar je kunt dat toepassen op de heiden. Leg die uit. Als je tot vader komt, dan ontvang je. Ik bedoel het niet onnodig, maar je ontvangt die genade knuffel. En de vader is meer verheugd over jouw terugkomst dan als jij kunt zijn op jouw vergeving. Weet je wat hij had voorbereid? Hij ging zeggen, pa, ik ben bereid om op de hooizolder te slaan. Een van uw knechten. Die vader zegt, geen sprake van. En hij wil slapen. En hij zegt, haal het des te gewaad. 1, 2. Schuif uw lint aan zijn vingers. 3. Doe sandalen aan zijn voeten. En 4. Slacht het gemiste kalf. Want het feest gaat beginnen. Deze, mijn zoon, is verloren. Maar hij is gevonden. Je kunt als berouwvolle zondaar denken. Nou, als God me dan met een 6 min in de hemel zet. Dan ben ik al super blij. De hakken overgesloten. Aan één kant is het een goede gedachte, want het geeft aan dat je een berouwvol hart hebt. En dat je niet zegt, ik heb niks verdiend. Maar aan de andere kant zeg ik je denkt veel te slecht van vader. Want dat is niet de stijl van vader. Vader is royaal. En als je dit een makkelijk evangelie bent, als je dit evangelie bewerkt, als je dit terugpast te makkelijk, dan besef je niet dat Jezus voor deze verzoening die je hier op die foto ziet, verzoening tussen God en mens, zijn leven heeft gegeven. En versmaakt het bloed van Christus. Het offer van Gods Zoon. Dit is wat Vader wil. Hij wil zijn schepsel bij zich op. Adam, waar ben je? Hier is Adam. Zie je hem? Daar is Adam. Adam terug in de gemeenschap met God. En alles wat hij zo in de wereld mag te vinden. Kleren, vrienden, feest, gezelschap, liefde, zekerheid voor de toekomst, dat vindt hij thuis bij zijn vader. Ja, dat is die derde zaak, hè? Overvloeiende blijdschap. Ongehoorde verdeling. Onvoorwaardelijk overgave. En drie, overvloedige blijdschap. Wist je, ik sluit af, wist je dat deze zoon eigenlijk gestenigd moest worden? Een opstandige zoon, zegt Deuteronomie 21, moet gedood worden, omdat hij in schande is voor zijn vader. Die vader wist dat. Natuurlijk wist die vader dat. Maar het weerhoudt hem er niet van om zijn zoon in de armen te sluiten. Dat doet Jezus ook vandaag nog. Mensen die het waard zijn om gestenigd te worden. Al heb je slechts één zonde in je leven gedaan. Steek je vinger maar op als het zo is. Nee, we hebben er allemaal veel meer gedaan. Maar ben je het waard om gestenigd te worden? Want God is heilig. En God is rechtvaardig. Maar Jezus liet zich spijkeren aan een kruis. Om jou en mij in vrijheid te zetten. En daarom verlangt de Vader naar jou en mij. Wij denken soms dat wij gemeenschap met hem zoeken. Maar lieve mensen, dat is precies al waarom. God zoekt met onze gemeenschap. Als het gaat om het avondmaal. Wie verlangt er nu het meest naar? Jezus heeft gezegd, ik heb vurig verlangen deze maaltijd met jullie te vieren. Wat gebeurt daar in uw omhelzing? De Vader kust hem. Weet je waar die kus een beeld van is? Nee, onthouden. Het is een beeld van de verzoening. Het is goed tussen jou en mij. Dat is één. Veel christenen komen niet verder dan dat. De zonden zijn vergeven. Van min 1000 naar 0. Maar de stijl van onze hemelse Vader is dat hij je niet op 0 wil laten. Maar dat hij mensen van min 1000 naar plus zoveel brengt. Want het is niet alleen de kus. Weet je wat het ook is? Hij krijgt een gewaad. Het was ongetwijfeld het beste gewaad van Vader. En als hij door de straat ging, dan wist iedereen, dit is er een van hem. Dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus. De mantel van de gerechtigheid, Jesaja 61 vers 10, waarmee God op de kleed. Heb je al beseft dat het betekent dat je die draagt, de mantel van de Heer Jezus Christus. Twee, hij krijgt een ring aan zijn vingers. Weet je wat een ring is? Een ring was in het Oude Oosten een beeld van waardigheid. Een zegelring. Ik heb hier een zegelring, maar een trouwring, maar een zegelring, dat betekende, daar stond de afbeelding van Vader op. Dat betekent, ik ben er één van hem. Ik heb het gezag van hem. Ik ben een zoon, een dochter van hem. Hij kreeg sandalen aan zijn voeten. Slaven liepen op blote voeten, maar zo niet. Nee, want je gaat door het leven. Op die sandalen, zichtbaar als een kind van vader. Die sandalen stellen ook iets voor van een nieuwe levenswandel. En als de jongen zo aangekleed is, met sandalen en regen en jas, zegt vader, wij gaan een feestmaal vieren. Het gemeste kalf wordt geslacht. Zo vieren wij vanmiddag op feest. Is het jouw feest? Nou, het is allereerst het feest van de Vader. Hij organiseert. Zoals het avondmaal door Jezus is bedacht. Door Jezus is voorgesteld. Door Jezus is ingericht. Door Jezus is mogelijk gemaakt. Het is vanmiddag zijn genade feest. Ik, zegt hij, verlang vurig met jouw gemeenschap te hebben. Dat moet je vanmiddag beseffen, lieve broer, lieve zuster. Hij verlangt. Hoe zou dat geweest zijn voor die jongen, die de eerste keer daar aan tafel zit bij zijn vader?
ergens te koop op tafel. Zijn vader tegenover zijn. Nieuwe jas, nieuwe schoenen, ring aan zijn vingers.
Ik denk dat hij één ding heel goed beseft heeft. Mij is genade bewezen. Ik heb heel veel ontvangen van mijn vader. En weet je wat die vader zegt? Moet je horen. Hij zegt, deze mijn zoon. Ik heb mijn zoon terug. Deze mijn zoon. God pakt je bij de schouders en hij zegt, deze, dat is mijn zoon. Je bent van mij. Ik heb terug wat ik kwijt was. Dat is de vreugde van mijn vader. De vreugde van mijn vader. Als dat jouw vreugde is, dat je weet, hemelse vader, door het bloed van uw zoon ben ik voor ieder vreugde. En noemt u mij zoon of dochter van de levende God. Stel als je hem kon vragen, hoe ging dat nou in mijn vader thuis? Ik denk dat hij zou zeggen, voorheen vond ik het bij mijn thuis een gevangenis. Nu is het mijn thuis. Vroeger was het vader mijn baas. Nu is hij mijn beschermende en liefhebbende vader. Vroeger was het werk een verplichting. Was de kerk een verplichting. Nu mag ik meewerken aan het koninkrijk van vader. Vroeger was het feestje een verplicht nummer. Nu is het een uiting van vreugde en blijdschap. Vroeger eiste ik de erfenis op. En nu ontvang ik de erfenis van vader. Zeg maar, in welk rijtje zit je? Hoe beleef je het leven met God? Heb je in de armen van vader geleefd? Weet je je vergeven? Als je vanmiddag zit, twijfelt en niet zeker weet of een vader in je vrijheid zou blijven, dan zeg ik je vanmiddag, de enige reden dat Jezus nog niet is teruggekomen, is omdat hij zondaren zoekt. Waarom zijn gemeente nog niet thuis is, is omdat hij zondaren zoekt. En vader met open armen zegt, kom naar mij. Hij komt je niet halen. Het kalf staat gereed, het gewaad is klaar, de ring is klaar en de sandaal is klaar. En hij zegt, kom naar mij. En je deelt van in een feestvreugde die Jezus heeft verdiend. En die de Vader intens blij maakt. Ik hoop jij ook. Ik hoop jou ook. Ik hoop ons ook. Dat wij vanmiddag dit als een feestmaal kunnen gebruiken. En dat we rondom het gemeste kalf zijn. En met elkaar bedenken. Ons is genade bewezen. Ik ga door het leven als een kind van vader. Daar wil ik niet aan wennen, aan die dag. Daar wil ik niet aan wennen. Daar wil ik enthousiast en diep verwonderd over blijven. Vader, dat u mij in de armen stelt. En dat ik van nu af aan tot in de eeuwigheid zeker ben van uw bescherming. En uw liefde voor mij, Heer Jezus. Omdat u op het kruis uw leven had. Amen. Ik stel voor dat we samen gaan. Dank u. En dan sluitend zingen we en luisteren we met elkaar een lied. Hemelse Vader, wie kan uw karakter beschrijven? Wie kan vertellen wie u werkelijk bent? Dat u zondaren aan uw
borst drukt. En dat u uw slaven roept. En ons een kleedje en een ring en sandaal geeft. En ons aan tafel uitnodigt. Om te genieten van dit feest van verzoening. Dank u wel dat niet alleen onze zonden vergeven zijn. Maar dat u ons ook tot zonen en dochters van Vader hebt gemaakt. Waardoor we hier op aarde herkend worden. Als geestelijke miljonairs. Die daarin zelf geen euro hebben bijgedragen. Maar Heer Jezus, het is toch uw offer alleen. We zijn vanmiddag, we prijzen onszelf gelukkig en we prijzen u. U hebt uw schepping terug. En wij hebben onze bestemming terug. We mogen weer wandelen in het licht met Jezus. En ik bid u weer, als we dit vanmiddag met elkaar hebben overdacht. Vanmiddag voor degenen die Heer Jezus kennen en opnieuw geboren zijn. Dat ze zich opnieuw aan u zullen overgeven, Hemelse Vader. En zullen genieten van het feestmaal. En als er vanmiddag mensen zijn, jonge mensen, oude mensen, die hun hand niet durven te leggen op deze verzoening, op dit geschenk, dan bid ik dat ze op dit moment zullen zeggen, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. We zijn slechts één zucht van u verwijderd. U verlangt ons vrij te spreken, zodat we vanmiddag al kunnen delen met het feestmaal. Geloofd en geprezen zijn uw heerlijke naam.